Broeders en zusters, gaan we weer naar 1 Johannes 5. Het hoofdstuk waarboven staat nog steeds het geloof en zijn vruchten. En wat die vruchten zijn van dat geloof, dat zal langzamerhand nu in hoofdstuk 5 terecht zijn, ook wel duidelijk zijn. In elk geval staat er in ieder die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. En in ieder die lief heeft degene die geboren heeft, die heeft ook lief degene die uit hem geboren is. Met andere woorden, wanneer wij geloven in de Heer Jezus Christus, hebben wij van Gods wegen nieuw leven ontvangen. En zoals Petrus het zei in 1 Petrus 1, dan heeft God ons wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Maar de volgende gedachte is dat dat nieuwe leven inderdaad als vrucht heeft liefde. En in de eerste plaats dan liefde voor al die anderen die ook uit God geboren zijn. Of korter gezegd, en zo kwamen we het al vele malen tegen, liefde voor de broeders. En dan vers 2, hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. En de gedachte is eigenlijk dat vers 2 hetzelfde zegt als vers 1, maar nu van de andere kant. Als wij God lief hebben en zijn geboden bewaren, dan zullen we al Gods kinderen lief hebben. Dat is de gedachte van vers 1. En vers 2 zegt, als wij de kinderen Gods lief hebben, dan hebben wij ook God lief en bewaren wij zijn onderwijzingen. Zijn geboden, zijn woorden, of hoe dat maar genoemd mag worden. En daarna wordt in vers 3, worden deze begrippen helemaal meteen in één adem genoemd. Dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. Het is een en hetzelfde, in de praktijk. God liefhebben wil zeggen dat wij ons houden aan zijn woord, ons daardoor laten onderwijzen. En ik zou bijna vergeten ook nog voor de volledigheid op te merken, dat dat bewaren van dat woord, dan wel de geboden Gods, dat is niet een zaak die wij primair zouden doen met handen en voeten. Secundair of tertiair is mijn best. Maar primair zouden wij dat doen met het hart, want met het hart zouden wij, of in het hart zouden wij, dat woord Gods laten planten. Dat zijn woorden dan weer van Jacobus, hoofdstuk 1. Maar goed, wij zouden in ons hart dat woord Gods bewaren. Wij zouden het ook bewaren met de lippen, maar dat komt uit Malachi, als ik me goed herinner, zo snel. Maar in ieder geval, wij zouden geloven in het woord Gods en bewaren in onze harten en daaruit leven. Dat dat tot uitdrukking komt daarna ook via handen en voeten, zoals dat tegenwoordig zo mooi heet. Ja, dat is een duidelijke zaak. Natuurlijk, want ik heb al vaker ook gezegd, liefhebben in de Bijbel is een bijzonder praktisch begrip. En het is daarom ook synoniem met dienen. Elkander liefhebben wil zeggen elkander dienen. En wij doen dat niet via de wet, dat staat er ook feitelijk bij. Op de wijze van Johannes denk ik dan wel, maar niettemin staat het er ook feitelijk bij. Dat die bewaren van die geboden, dat dienen, dat liefhebben, gebeurt niet volgens wettische voorschriften, maar gebeurt onder het nieuwe verbond, onder de heerschappij van de genade. En dat wordt feitelijk gezegd in vers 3. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren en zijn geboden zijn niet zwaar. Dan weet u meteen welke dat zijn. En ik heb u dat ook laten zien, in elk geval uit het Matthäus evangelie, waar de Heer Jezus zei, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn van dat juk wat nog Petrus, nog zijn vaderen ooit heeft kunnen dragen, om eens wat schriftgedeelte naast elkaar te leggen. Maar de Heer zei, neem mijn juk op u, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En dat duidt dan uiteraard op de beginselen van het nieuwe verbond. Het dragen van verantwoordelijkheid wellicht, maar onder de genade. En ik zeg altijd, dat is niet zwaar. Ik meen het ook serieus, dat is niet zo zwaar. Want zal u gedacht zijn hoe zwaar mensen het zichzelf maken door anderen onder een wet te plaatsen? Je moet hem dan handhaven namelijk. U weet wel, je ment, je André, zeggen wij dan in goed Nederlands. Want als dat geen goed Nederlands is, weet ik het niet meer natuurlijk. Hè? Maar daar hebben we onze handen vol aan. Dat is een zware last. En voor onszelf is dat dikwijls ook zo, als we onszelf daaronder plaatsen. Ik ben altijd blij dat wij niet geacht worden, levend onder het nieuwe verbond, om elkander van alles te verwijten enzovoorts, en om wetten te hanteren, want daar word je zo verschrikkelijk moe van. En het werkt bovendien ook niet uit natuurlijk. Hè. Komt toch allemaal niks van terecht, maar je hebt het er zo zwaar mee. Zo zware drukkende verantwoordelijkheid. Stel je voor dat je niet alleen verantwoordelijk bent voor je eigen leven, maar dat van alle andere broeders en zusters. En ik heb het nagevraagd aan een Doornbos en die zei, ja, we zijn ook verantwoordelijk voor al onze landgenoten enzovoorts. En dat is dus nogal zwaar werk dan in de praktijk, hè. Daarbij moet je wet handhaven voor al die andere mensen. Ik ben altijd blij dat het niet hoeft. Dat wij gewoon kunnen laten de dingen zoals ze zijn. Dat heet vergeven, laten. Dat is het Bijbelse woord ervoor. En dus is het een lichte last. Een zacht juk. Er moet alleen bij vermeld worden dat dat niet is naar de mens. Want u weet hoe dat is. Het schijnt dat de duivel het uitgevonden heeft, maar daar gaat het nou verder niet over. De mens is zo verschrikkelijk hoogmoedig, is altijd uit op het uitoefenen van macht over anderen. En als God een wet gegeven heeft, wel, dan doet de mens dat gewoon met de wet Gods in de hand. Ik bedoel, het oude verbond uiteraard, hè? Gij zult en gij zult niet. En we ontlenen dan onze autoriteit zogenaamd aan de wet Gods. Het overigens zeer ten onrechte is, zegt de Bijbel. Maar daar ga ik nou maar niet verder op in. Maar men doet dat. Dat wil zeggen, dat is de natuur van de mens. Macht zoekt hij. Hebben ze mij verteld, zuster. Ja, dat kan toch niet helpen. Ik weet nog dat ik iemand vroeg, er waren met een paar christenen bij elkaar, dat ik weet nog dat ik vroeg, van waarom doen die mensen dat? Doen ze dat nou allemaal om het geld? Als jongen. Om geld uit bent, dan ga je toch niet in de politiek om macht uit te oefenen. Er zijn betere manieren om rijk te worden, snellere. En bovendien worden er nog rijker van ook, om politiek. Je moet, nou ja, misschien in het Europees Parlement, misschien dat dat tegenwoordig lucratief is, maar heb ik me laten vertellen. Maar dat bestond toen nog niet, zo lang is dat geleden. Of vroeg ik, doen die mensen dat nou om de macht? En ik weet nog wat voor antwoord ik kreeg. Ik schrok ervan. Met een vertrokken gezicht zei iemand, om de macht, om de macht, om de macht. En veel sterker dan ik dat nou doe. En ik schrok ervan, het was nog een christen ook die het zei. En daarna dacht ik, ja, dan moet dat toch wel, zal het toch wel zo wezen, kennelijk. Ik begrijp daar niks van, echt niet. Maar het is in ieder geval geen Bijbels beginsel. Het is iets wat de duivel heeft uitgevonden. Ik zal mijn troon zetten boven die van God zelf. En zo verder. Ik vind het wel leuk, want hoe hoger je die troon zet, hoe zwaarder je valt natuurlijk. Hè? Daar verheug ik me nu al op. Hè? Toch? Op die smak die de duivel straks maakt. Hè? Jazeker wel. Hè? Dat vind ik heel leuk. Maar goed, daar ging het nou verder niet over. Wat ik alleen maar probeer te vertellen, is dat die situatie van de gelovige die uit God geboren is, die zijn broeders en zusters lief heeft en dient, niet over hen heerst. Dat is helemaal niet christelijk. Maar die zijn broeders en zusters dient, en die dus de minste wil zijn, zonder dat het moet, maar gewoon wil zijn. Ja, die situatie is natuurlijk helemaal niet naar de natuurlijke mens in het algemeen. Maar ja, dat zegt de schrift ook. Hè? Het evangelie is sowieso niet naar de mens. De mens had het nooit uit kunnen vinden. Het is ook niet ter verheerlijking van de mens, integendeel. En daarom is het toch moeilijk. En misschien toch wel een zware last. Nou, de last is niet zwaar, maar het is zwaar om te zeggen, goed, dan neem ik die last op. Maar de hele gedachte is dat het ook niet is naar de mens, naar de natuurlijke mens, maar naar de tweede mens, om het eens met een andere Bijbelse term te zeggen. Het is niet adamitisch, het is christelijk. Het is niet van de oude mens, de natuur van de oude mens, de eerste Adam, maar het is de natuur van de nieuwe mens, namelijk Christus. Onder verwijzing dan naar 1 Korinther 15 en meer nog naar Romeinen hoofdstuk 5. En dat is de inleiding, wat ik nu zeg, is eigenlijk de inleiding tot de volgende versen. Vers 4 en 5 en zo verder. Want, zegt vers 4, want al wat uit God geboren is, let op het want, dat heb ik nu al verklaard, hoe die samenhang is tussen vers 1 tot en met 3 en wat er verder volgt. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Als men inderdaad de broeders, want zo heet dat, de broeders, de zusters vind ik ook goed hoor. Als men inderdaad de broeders en zusters lief heeft en dient, dan is dat inderdaad een overwinning op de oude mens, overwinning op de wet, overwinning op het vlees, of hoe je dat dan bij gelegenheid maar moet noemen. dan werkelijk is men onttrokken aan beginselen waaronder deze oude wereld en waaronder de natuurlijke mens nou eenmaal leeft. En het is dan ook inderdaad een zelfoverwinning. Nou ja, meer speciaal, het is de overwinning van de kracht van het woord, de kracht van de waarheid Gods, de kracht van de genade, of gewoon de opstandingskracht van Christus in onze levens. Wat dacht u dan? U gelooft toch zelf niet dat, nou ja, velen geloven het wel hoor. Maar daarom zeg ik maar met dit soort sterke woorden, u gelooft toch zelf niet dat Gods kracht in ons volbracht wordt door onze eigen aanleg en natuurlijke eigenschappen, door die te versterken en te realiseren? Dat gelooft u toch niet? Integendeel, het is altijd precies andersom. Als het werk Gods in de mens gedaan wordt, betekent het niet de zelfverwerkelijking van de mens. Ik kan het woord langzamerhand uitspreken. Helaas denk ik altijd, het bewijst enige oefening. Maar vooruit. Maar het is niet de zelfverwerkelijking van de mens die tot stand komt met hulp van onze lieve Heer of zo. Integendeel, het gaat altijd ten koste van onszelf. En een van de eerste dingen die wij mensen moeten leren als we tot geloof komen, is dat we niks voorstellen. Het is de apostel Paulus zelf die dat zegt. En die zich zijn zwakheid bewust is en zich meldt bij de Heer. En de Heer zegt, laat maar zitten Paulus, is goed zo. Prima. Want, zei de Heer, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Het zou Gods kracht zijn die door de zwakke man Paulus gerealiseerd zou worden. Daar gaat het maar om. Elders in de brief aan de Korintiërs schreef hij trouwens ook in diezelfde tweede Korintiërbrief, niet in hoofdstuk 12, maar nu in hoofdstuk 4 zei het ook, maar in beeldspraak, hij zei, wij hebben deze schat in aarden vaten. De mens is een aarden vat, gevuld met één schat, namelijk met dat wat God ons geeft. Nieuw leven, zijn geest, of hoe men het maar noemen wil, of hoe het maar genoemd wordt in de Bijbel. Maar hij zegt, wij hebben deze schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid deze kracht zij uit God en niet uit ons. En daar gaat het maar om. Opdat Gods kracht in onze zwakheid volbracht zou worden. En daarin geldt al wat uit God geboren is, vers 4 van 1 Johannes 5, teruggrijpend op vers 1 uiteraard. En ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, die is uit God geboren. Wel nu vers 4, al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En daarmee uiteraard de oude mens en daarmee zichzelf. Dat is een zelfoverwinning. Ja, ik mag het eigenlijk niet vertellen. Nou ja, goed. Vooruit dan. U gelooft mij waarschijnlijk vast niet. Want u weet natuurlijk dat ik elke avond voor mensen sta te praten. Maar ik zal u toch zeggen, van huis uit ben ik geen prater. Absoluut niet. Ik ben verschrikkelijk, maar dan ook heel verschrikkelijk verlegen. En boven, dat is één ding. En de andere kant, ik heb helemaal geen behoefte om andere mensen iets te zeggen. Daarvoor moet ik namelijk mijn eigen bezigheden en denken onderbreken om anderen iets te zeggen. Dat vind ik over het algemeen helemaal niet nodig. Ik ben van huis uit een zwijger en bovendien verschrikkelijk verlegen. En dus, ik ben het serieus, dus als ik inmiddels natuurlijk al jaren, en je raakt eraan gewend tot op zekere hoogte, dat ik nu al jaren elke avond of elke dag voor de mensen sta te spreken, dan moet ik toch over een drempel heen stappen. Dat is een zelfoverwinning, dat zou ik van nature echt niet doen. Zal wijze wezen. Meen ik. Het kost wat. Zo zonder meer. Dat is niks bijzonders, dat is altijd zo. Als men anderen zou vergeven, om maar bij een van de meest voor de hand liggende christelijke principes te blijven, dan is dat een zelfoverwinning. Dat betekent dat je anderen niet ter verantwoording roept. Dat betekent dat je anderen niet wijst op wat ze verkeerd doen of wat ze jou hebben aangedaan. Laat maar zitten. Dus iemand moet je dan over je laten lopen. En ik zeg met volle overtuiging, ja hoor, ja, precies. Dat went ook. En in de praktijk valt het heus wel mee. En bovendien, om dan toch maar wat uit de Bijbel te citeren in dat verband. De Heer Jezus zei, in de nacht dat hij verraden werd, dat wil zeggen, ik gebruik de Bijbelse term, maar enkele uren voordat hij veroordeeld en gekruist zou worden enzovoorts, zei hij nog tot zijn discipelen, Wel, jullie noemen mij meester en heer. Hij zegt, je hebt volkomen gelijk, maar besef dan dat een dienstknecht niet meerder is dan zijn heer. En waar onze heer tot op heden versmaad wordt, veracht wordt, in de wereld smaadheid leidt, termen uit staat de vertaling, vanzelfsprekend, ja, daar is dat ons voorbeeld, dat wacht ons ook. Nou en, je kunt er heel oud mee worden, met een understatement dan. Understatement van het jaar, zal ik maar meteen zeggen. Je kunt er heel oud mee worden. Het was voor de heer 2000 jaar geleden en hij leeft nog. Dat wordt ook niet meer anders. Het gaat heel goed. Onze tijd komt nog. Wij zouden leven namelijk niet uit wat wij zelf tot stand brengen, niet uit de rechten die wij onszelf verwerven en handhaven, maar we zouden leven uit wat God ons uit zijn genade geeft. En dus zei hij, als er recht gesproken moet worden, als er geoordeeld moet worden, hij zei, dat komt mij toe. En ik zal het ook doen. Dat is mij meer dan genoeg. Dat meen ik echt. We hebben zorg minder, in elk geval. Nou goed, maar dat is overwinning. Al wat uit God geboren is, heeft al die anderen lief die ook uit God geboren zijn, stond er in vers 1 tot en met 3. En vers 4 zegt, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Dat is overwinning. Ik weet niet, het is een oude term uit, in ieder geval uit evangelisch jargon, overwinning, overwinningsleven, overwinnaar zijn, komt in onze liederen ook uitgebreid voor en zo. Ik heb me altijd afgevraagd, wat verstaat men er eigenlijk onder? Hoezo overwinning? Waarop overwinning? Wat moet er overwonnen worden dan? Eigenlijk. En sommigen vullen gewoon zelf maar in. Iets wat ze vinden dat overwonnen moet worden. En dan claimt men de overwinning omdat de Heer die beloofd heeft. Komt gewoon ook niks van terecht. Uiteraard. Wat er overwonnen zou worden, zijn deze menselijke beginselen. Deze beginselen van de natuurlijke mens, die ook actief zijn in ons van nature. En daar gaat het om. Dat zou overwonnen worden. En dat is wat hier staat. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Overwint niet alleen onszelf, onze oude natuur, maar overwint de wereld. Als je dat woord wereld heel breed neemt, prima, is goed. Misschien moet je dan op wat langere termijn denken, dat zou wel kunnen. Maar niettemin, het overwint de wereld en alle wereldse beginselen. En daar gaat het maar om. En daarna wordt de apostel iets concreter. Hij wordt nooit zo heel concreet, hè, met zijn filosofische uitdrukkingswijzen. Maar hij wordt iets concreter als hij zegt, en dit is de overwinning die de wereld overwint, ons geloof. Ons vertrouwen dus, hè? Dat is hetzelfde woord, dat weet u langzamerhand. Hè? Ons vertrouwen. Ons vertrouwen op het woord Gods. En aangezien God per definitie, de Bijbelse definitie, spreekt over de toekomst en dus beloften doet, betekent het geloof in dan wel vertrouwen op de beloften Gods. De toekomst. Parallelteksten. Nou, 1 Korinthe 15 vind ik in ieder geval een goeie in dit verband. Er zijn het talloze, dus ik kan het eigenlijk niet. Ik kan er eigenlijk nauwelijks aan beginnen. Maar 1 Korinthe 15 dan even. Daar ging het om drie beginselen die in de wereld het meest actief zijn. Namelijk in vers 56... Ik ga het vers zelf niet uitleggen, maar ik noem even die beginselen die daar genoemd worden. 1 Korinthe 15 vers 56. De prikkel nu des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Zodat je achtereenvolgens hebt, we tellen de zelfstandige naamwoorden ongeveer, de dood, de zonde en de wet. Alle drie de begrippen, dood, zonde en wet, worden ook in verband gebracht met slavernij of dienstbaarheid dan in de Statenvertaling. Namelijk dienstbaarheid aan de dood of aan de verderfenis heet het dan officieel in de vaste term. Dienstbaarheid der verderfenis, maar dat is slavernij van de dood. En slavernij van de zonde die immers heerst over de natuurlijke mens. En vervolgens slavernij van de wet. Die hoef je niet eens apart te tellen, maar die komt automatisch mee. Want daar waar de zonde heerst, heerst de wet dus ook. Ja, staat hier niet, maar dat staat uitgebreid in Romeinen 6 en 7. Dus dat leg ik nou ook niet uit. Maar de gedachte is juist dat dat de dingen zijn waaraan de natuurlijke mens in het algemeen is onderworpen. Dat is dat juk dat hij niet dragen kan. Hij zakt altijd door. Hij kan het niet dragen, hij stort uiteindelijk gewoon in. Hij sterft, inderdaad. Bezwijkt onder de dienstbaarheid, de slavernij der verderfenis, de slavernij om de zonde en de slavernij van de wet. Maar dan staat er in vers 57 in verband met die drie beginselen. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Let op, niet eens God zij dank die ons de overwinning zal geven ooit een keer in de toekomst. En ook niet God zij dank die ons de overwinning geeft als we er voldoende voor bidden. Ik heb niks tegen bidden daarvoor hoor. Begrijpt u mij nou niet verkeerd? Maar er staat gewoon God zij dank die ons de overwinning geeft. Onvoltooid tegenwoordige tijd. Continu. Vandaag. Nu. Wat geeft het ons? Hoe dan? Wat geeft hij ons dan? Ja, de overwinning. Hoe dan? Nou zegt Johannes in 1 Johannes 5. Vers 4. Dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Geeft God ons dan geloof? Sommige streken van Nederland roept men dan meteen ja. Dat wil zeggen, je moet erop wachten tot hij het geeft. Dan moet ik u zeggen, dat gelooft men in sommige kringen dan, maar staat niet in de Bijbel. Dus het is ook niet zo. Het is zelfs belachelijk eerlijk gezegd, maar dat mag je niet zeggen, want het is beledigend dan weer voor mensen. Maar ik kan het ook niet helpen, het is belachelijk. Integendeel, geloof is dat wij zouden opbrengen. Het is helemaal niet moeilijk. Wij zouden gewoon ons vertrouwen, dat is geloof. Hetzelfde woord in de grondtekst. Wij zouden ons vertrouwen stellen op het woord Gods. Wat geeft God ons? Wat? Hetgeen wij van de beginnen gehoord hebben in Johannes 1 vers 1. Nou ja, Johannes 1 vers 1 dan vooruit. God spreekt, geeft ons zijn woord. En in dat woord hebben wij leven en zaligheid en wat het maar wezen mag. En dus overwinning. Waar wij dat woord ontvangen, onze harten daarvoor openstellen, ontvangen wij met dat woord leven. Vandaar dat de zaligheid is uit het gehoor. Nou ja, uit het geloof en het geloof is uit het gehoor. Romeinen 10. En zo verder. Wat hij ons concreet geeft is zijn woord. En waar we ons dat eigen maken, ik bedoel niet onder je arm meenemen of op de schoorst in mantel zetten, dat bedoel ik niet, maar waar wij het in ons hart opnemen, het voor waar houden en dus daaruit leven, hebben wij leven, zijn wij wedergeboren en hebben wij de overwinning. Want hoe dan ook, u weet toch waar dit hoofdstuk over ging, 1 Korinthe 15, waarvan we nou net het ene laatste vers lazen. Ja, over opstanding uit de dood. Nou, dat is overwinning bij uitstek, toch? Ja, ik zeg het maar laconiek, maar zo is het. Dat is toch overwinning? Wat was de overwinning van de Heer Jezus dan? Hij heeft de overheden en de macht in het openbaar tentoongesteld en over hen getriomfeerd. Overwinning behaald. Is een opstanding uit de dood. Uiteraard, dat is de overwinning. Het is de overwinning over de wereld. Zelfs wereld in de meest fysieke betekenis van de term. Overwinning over deze stoffelijke wereld. Dat is waar het allemaal over gaat hoor. Het wordt ons aangeboden in dat woord Gods. En dus, Johannes vat het samen en zegt, dit is de overwinning, namelijk ons geloof. Dat wil zeggen, in dat woord Gods. De volgende versen gaan over dat woord, dus ik zeg er verder niks van. Ik blijf nog even bij 1 Korinthe 15. God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Op de vraag, wat geeft de Heer ons? Kun je natuurlijk antwoorden in plaats van zijn woord. Kun je natuurlijk ook antwoorden, zijn zoon. Maar Johannes zou meteen zeggen, ja, dat is hetzelfde. In de praktijk. Uiteraard, toch? Hoef ik toch hopelijk niet meer uit te leggen nu, hè? Maar hij geeft gestalte aan het woord, dus is hij het woord. Het woord spreekt over hem eigenlijk uitsluitend over hem. En dus hij is dat woord. Zonder het woord is hij er niet en hij is er niet zonder het woord. Zo is dat toch? Nou goed. God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. En dan meteen vers 58. Zo dan, dat wil zeggen in het licht van wat hiervoor uiteengezet is. Met name natuurlijk in het licht van het voorgaande vers. Vers 57. Zo dan, op grond van deze dingen, samenvattend en praktische toepassing. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren. Standvastig, onbewegelijk, dat is natuurlijk toch twee keer hetzelfde. En dat is uiteraard niet per ongeluk of zo is het, met opzet om nadruk op dat begrip te leggen. Ik de wereld en de mensheid om me heen zie. Ja, soms doe ik dat, soms kijk ik wel eens even om me heen. Hè. Ja. Dan denk ik, moet je daar nou de oorlog mee winnen? Oh, dat zeggen ze niet meer tegenwoordig. Hè? Maar vroeger wel. Hè? Moet je daar een oorlog mee winnen? Hoezo standvastig? Nou ja, goed, laat ik het maar niet uitleggen. Hoezo standvastig? De mensen en de samenleving dwaait alle kanten op. En wat vroeger streng verboden was en tegen alle ethische regels is nu verplicht en andersom. Toch? Hoezo standvastig? Nou ja, goed. Laten we het niet over hebben. Het is dus niet naar de mens om standvastig te zijn. De mens is zwak, is als een grasprietje. Zo'n halm, weet u wel, eventueel gekrookt. Riet zelfs, maar laat maar zitten. Het waait alle kanten op. Ook volgens de Bijbel. En daarna sterft het af. Hoezo standvastig? Niettemin, zo dan, mijn geliefde broeders, niet geliefde mensen, niet vrienden en bekenden, maar broeders, het wordt tot gelovigen gezegd. En daar kan het tegen gezegd worden. Want de standvastigheid van de gelovigen is gebaseerd, dat is al een mooi woord in dit verband, hè, is gebaseerd in, heeft zijn basis in, dat woord Gods, dat is onwankelbaar, dat verandert niet. Tot irritatie van veel mensen verandert de Bijbel nooit, dus heeft men uitgevonden dat er om de twee jaar een nieuwe Bijbelvertaling moet gemaakt worden of zoiets. Hè? Nou ja, het houdt ze van de straat en het zal wel goed bedoeld zijn. Ik bedoel, voor mij hoeft het niet. Echt niet. Nee, en toen men nog niet tot dat inzicht gekomen was, heeft men uitgevonden dat er dan in ieder geval om de twee jaar een nieuwe Nederlandse spelling moet komen. Opdat je maar die oude boeken en vooral de Bijbel niet meer zou kunnen lezen. Dat is het eigenlijk. Hè? En dan zegt iedereen, ja, die Bijbel, die staat er dan, dat is zo zwaar verouderd. En de nieuwe vertaling, die is inmiddels ook bijna 50 jaar oud, ja. Grotendeels, die moet ook, die is al lang aan verandering toe. En zo. Dat hoeft voor mij niet hoor. Gods woord verandert nooit. Echt niet. Dat vind ik het mooiste wat er is. Wat er ook veranderd mogen zijn, de Bijbel niet. Nou goed. En dus, zo dan mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren. Want waar wij leven uit dat woord des Heren, betekent het vanzelfsprekend, automatisch is een wat lelijk woord in dit verband, maar voor sommigen duidelijker, maar betekent het vanzelfsprekend dat dat woord des Heren in onze harten ook tot uitdrukking zal komen in het werk des Heren. Met, zullen we maar zeggen, handen en voeten. En dus we hebben elkander lief, in de praktische zin. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijn in het werk des Heren. Dat is al een overwinning, omdat van de natuurlijke mens staat dat hij tot geen goed in staat is en dus helemaal niet in staat is om God te dienen. En dus werk des Heren te doen, dus Romeinen 3 onder andere dan. Daar is niemand die goed doet, ook niet één. De hele mensheid als geheel, gezamenlijk, is afgeweken en onnut geworden, staat daar in Romeinen 3. Dus als we nou ineens in het werk des Heren betrokken zijn en dat zelf doen, dan is dat overwinning op de wereld uiteraard. En God geeft ons die overwinning. En daarna, altijd overvloedig zijn in het werk des Heren als die weet, want dat weten wij door het woord des Heren, op grond van het woord Gods, Gods belofte, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Arbeid is misschien ijdel, maar arbeid in de Here niet. En dat is ook overwinning. Want dat betekent dat dat werk, ja, werk is werk, omdat het loon in het vooruitzicht stelt. En dat weet u toch, hè? En als er geen loon is, is het werk geen werk meer. Dat weet u toch ook. Is dat allemaal in, wat was het? Was dat Romeinen 11? Kijk even rond. Nou goed. Maar zoiets dan. Maar dat u het werk des Heren, dat brengt dus inderdaad loon met zich mee. Erfenis, vergelding des loons, heerlijkheid, of hoe het maar heten mag in de toekomst. Dus overwinning op de wereld. En de gedaante deze wereld gaat voorbij, maar het woord Gods niet, en wij niet, en ons loon ook niet, want we zijn weer in 1 Petrus 1. God heeft ons wedergeboren tot levende hoop, door de opstanding van Christus tot een onvergankelijke en onverwelkelijke en onverderfelijke erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. Mijn liefje, wat wil je nog meer? Zegt men dan in gewoon Nederlands. Het is nog maar één biegon. Het duurt niet zo lang meer, bedoel ik maar. Hè? Natuurlijk, maar je moet over wat... Verstond je dat? Je moet over wat dingen heen kijken en wat lange adem hebben. Maar dat is altijd de goede manier van leven geweest. Niet al te zeer opgaan in de dingen van de dag, alsof dat het leven nou eenmaal is. Hè? Moet kunnen relativeren. Ja, je moet opgaan in de dingen van de dag en ervan genieten en met je macht de dingen doen. Dat staat er wel, dat weet ik wel. Maar het gaat toch over lange termijn. Met een hoop op die blijvende dingen die God ons in zijn woord beloofd heeft. Dat is overwinningsleven. Er kan je niks gebeuren dus meer, eigenlijk. Toch? U kent toch het verhaal van God heeft ons geen kalmerijs beloofd. Het gaat wat op en delen, hè? Het gaat wat op en neer. Natuurlijk, maar God heeft ons geen kalmerijs beloofd, zei iemand. Ik meen dat het de bekende dominee Hoekendijk was in de tijd. Maar wel een behouden aankomst. En daar gaat het toch maar om. Om die behouden aankomst. Geïllustreerd in Paulus met die, hoeveel mensen waren het ook alweer in dat schip? Hè? 173? Nee, toch? Ik weet niet meer hoe. Dus in tijden geweest kon ik het zo zeggen, maar nou weet ik het niet meer. 276. Mooi, 200, met z'n 276 allemaal in hetzelfde scheepje. Het scheepje leidt schipbreuk, maar de mensen in het scheepje worden behouden. En daar gaat het maar om. Gaat slecht met het scheepje, bedoel, dat geef ik ogenblikkelijk toe, maar het maakt ons niks uit. Want het gaat niet om het scheepje, het gaat om degenen die erin zitten, toch? Nou goed, de rest wordt uiteraard bezongen door de diverse Urker zangkoren. Laat me zitten. Nou goed, ik zal u nog een tekst noemen, deze keer uit Romeinen hoofdstuk 8. Romeinen hoofdstuk 8. Eigenlijk moet ik het hele gedeelte vanaf vers 31 tot het eind van het hoofdstuk lezen. Maar dat doe ik niet. Maar ik lees wel vanaf vers 35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of hongernaaktheid of gevaar of zwaard? Misschien. En dan vers 37. Maar in dit alles, in die dingen die in vers 35 zo opgesomd worden, en die uiteraard het hele leven betreffen, in dit alles, in al deze dingen, zijn wij meer dan overwinnaars. Ik vind dat een pracht van de uitdrukking. Niet eens in dit alles zijn wij overwinnaars. Zou in de praktijk wellicht weinig gaan veranderen. Maar het grote verschil tussen overwinnaar zijn en meer dan overwinnaar zijn, is, zeg ik altijd, dat als men meer dan overwinnaar is, dan kan dat alleen maar betekenen dat men er niet eens voor heeft hoeven strijden. De overwinnaar is degene die de strijd voert en daardoor de overwinning behaalt. En ik zal niet zeggen dat wij niet in een strijd betrokken zijn, de Bijbel is duidelijk genoeg dat dat wel zo is. Maar hier staat voor de gelegenheid, in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons lief gehad heeft. En nog steeds lief heeft overigens, want dat is de strekking van de uitdrukking. Daar leven wij uit. Het mag dan zo zijn dat misschien niemand van ons houdt. Of van mij, weet je veel. Maar dit zou genoeg moeten zijn. God die ons lief gehad heeft. Nee, er zijn er altijd nog wel meer. Daar gaat het nou niet om. Nee, broeder, bedoelde verder niks mee. Dat is gewoon zo. Maar het is een van de meest voor de hand liggende klachten van mensen altijd. Hè? Er is niemand die van me houdt. Dus nemen ze een hondje. Leuke beestjes trouwens. Of zoiets. Nee, je moet om die dingen kunnen lachen en ik doe dat ook graag. Maar het is wel serieus, natuurlijk. Er is niemand die van me houdt. Er is er één die van je houdt. Of je nu wilt of niet, zongen wij vroeger. Maar dat is lang geleden. God houdt van jou. En zo is het, nog steeds. En dat zou de kracht van ons leven zijn. Inderdaad. In dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven. Dan heb je alles al gehad, dus meer is er niet. Dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten. Want u weet, voor zover wij in een strijd staan, is het een strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten. Precies. Dat nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. En dus overwinnaar. Alleen als je dit soort dingen niet gelooft, ja, dan kan er van overwinning uiteraard helemaal geen sprake zijn. Op geen manier. En naarmate wij geloven wat God ons zegt, naar diezelfde mate hebben wij deze overwinning. En wellicht zijn wij dan ook in de praktijk meer dan overwinnaars. Zo is dat. Ik denk niet dat dat zo moeilijk is, dat is helemaal niet moeilijk. We moeten alleen eigen beginselen, eigen principes willen inruilen voor Bijbelse beginselen en zich daaraan onderwerpen. Ik bedoel gewoon die dingen geloven, daaruit leven. Met de verwachting op de heerlijkheid die God ons beloofd heeft. En de vorige keer liep ik van de band af, heb ik gemerkt, toen ik nog net even zou verwijzen naar Johannes 16. Maar die heb ik waarschijnlijk dus vorige keer al aangehaald. Johannes 16 was dat. De laatste woorden van de Heer tot zijn discipelen in de bekende opperzaal en nog steeds in de nacht dat hij verraden werd. De uitspraken over een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer waren die uit hoofdstuk 13. Maar de laatste woorden voordat hij in gebed ging in Johannes 17, zijn laatste woorden zijn die van Johannes 16, vers 32, vanaf vers 32. Nou, ik wil de laatste woorden van vers 31 ook wel meelezen. Gelooft gij nu? Ziet, de ure komt en is nu gekomen dat gij zult verstrooid worden en ieder naar het zijne en gij mij alleen zult laten. En nochtans ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. Dat zijn natuurlijk woorden die uiteindelijk van toepassing zijn op de tijd van handelingen, de tijd na de opstanding van Christus, waarin de discipelen verstrooid zouden worden, inderdaad, over heel de wereld, waarin de Heer niet meer bij hen zou zijn en zij ook niet meer bij hem. Zo was dat. En ieder naar het zijne, dat wil zeggen, ze hadden allemaal hun eigen verantwoordelijkheid, een dienst voor de Heer, als apostelen inmiddels. Maar er staat, vers 33, deze dingen heb ik tot u gesproken, en deze dingen zoudt gij dus geloven, gelooft gij nu? Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. En bij voorkeur, als het aan onze Heer ligt, nergens anders in. Dat gij in mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed. Nou, maar ik denk tegelijkertijd aan die christenvervolgingen die meteen zouden uitbreken. In alle hevigheid. En die op zijn minst 300 jaar zouden voortduren. Systematisch. Toch? En daarna hield het niet op hoor, mocht u dat soms denken. Want in zekere zin gaat het nog steeds door. Maar er staat, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Ja, geen wonder, waar de wereld de Heer Jezus verwierp. En dus de Christus zal diezelfde wereld ook christenen. En het woord van Christus dus verwerpen. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Dan denk ik ook, ja, als je dat niet begrijpt, is het schrale troost natuurlijk. De Heer zegt, heb goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. Je had liever gehoord dat de Heer zei, heb goede moed, want gij zult de wereld overwinnen. Toch? Maar dat zei hij niet. Hij zei, heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En dat moest voldoende zijn, want de gedachte is dat een ieder die in hem gelooft, deel heeft aan hem. Aan zijn leven, aan zijn zegeningen en dus aan zijn eeuwig leven, maar zelfs aan zijn erfenis was de bedoeling. En dus zeker aan zijn overwinning. En ze wisten ook, want wij zijn wedergeboren door de opstanding van Christus. En daardoor hebben we deel aan zijn overwinning. En dus heb goede moed, niet gij zult de wereld overwinnen, maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Persoonlijk vind ik dat een mooiere variant dan die van het Matthäus-evangelie. Zie, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der eeuw. Dat is ook een mooie natuurlijk. Het is in principe ook dezelfde belofte. Maar deze vind ik fraaier uit Johannes, als ik het mag zeggen. Als ik er wat over mag zeggen. Het goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En dan terug naar 1 Johannes 5. Al wat uit God geboren is, overwint de wereld, vers 4. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Geloof in, en dus vertrouwen op de beloften Gods, die in Christus allen ja en amen zijn. En dus vertrouwen op de Heer. En daarna hetzelfde nog een keer, vers 5. Wie is het die de wereld overwint dan die gelooft? En wat er daarna achter staat, ja, het zou overbodig moeten zijn. Maar er wordt nog even gezegd wat men geloven zou, hè. Die gelooft dat Jezus is de erfgenaam, de zoon, de erfgenaam van God. En dus de overwinnaar. Want hoe je dat ook draait, de zoon van God is per definitie de overwinnaar. Degene die alles erft, daar ging het toch om? Ook in de strijd, bedoel ik maar, was altijd de strijd over de erfenis van de eerste bladzijde van Genesis tot de laatste bladzijde van de Bijbel aan toe. Het is de overwinnaar. Wij geloven in de overwinnaar. Degene aan wie God gegeven heeft alle macht in hemel en op aarde. Wie is er die de wereld overwint dan die gelooft dat Jezus is de Zoon van God? Gods erfgenaam. En over die Zoon van God staat dan vervolgens, deze is het die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus de Christus. En dan vervolgens niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. Dan vind je weer wat van die, tamelijk mystieke uitspraken van Johannes, die dan even wat begrippen noemt, maar u begrijpt dat water en bloed, ja, dat zijn bepaalde vloeistoffen. Zonder water geen leven, zeggen ze altijd, hè. Ja, zonder bloed ook niet. Leuk, hè. De mens betreft althans. Dus wat dat betreft komen water en bloed wel degelijk met elkaar overeen. Maar we denken water en bloed zijn maar vloeistoffen. Hoezo water en bloed? Maar het moet duidelijk zijn dat de apostel natuurlijk deze begrippen hier gebruikt in een overdrachtelijke betekenis. Uiteraard. En dus deze is het die gekomen is door water en bloed. Maar wat is dat water? En wat is dat bloed eigenlijk? En om bij die laatste te beginnen, bij bloed, dat is makkelijk genoeg, bloed is leven. Ik doe mijn best niet om het uit te leggen. Ik doe niet mijn best om het uit te leggen, bedoel ik. Want dat heb ik al zo vaak gedaan. En achteraf vind ik het ook overbodig om het uit te leggen. Het is een vanzelfsprekende zaak. Bloed is leven. Als je bloed kwijtraakt, raak je niet je dood kwijt, maar raak je je leven kwijt. En dat begrijp je toch, hè? En het bloed van Christus is het leven van Christus. En wij die gereinigd worden door het bloed van Christus... In Johannes 1, en dat hebben wij dus hier besproken. Wij die gereinigd worden door het bloed van Christus. Wel, wij worden gereinigd uiteraard door het leven van Christus. En daar gaat het maar om. En bovendien gaat het daarbij dan nog om onvergankelijk leven. Hè? Dierbaar, kostbaar, dierbaar bloed van Christus. Het leven van Christus. Leven in elk geval. Als u vraagt vervolgens, maar wat is water... Dan ben ik geneigd nogal eens te zeggen, water is leven. Precies hetzelfde namelijk. In een veel bredere toepassing overigens, maar je kan het rustig zo zeggen. Meer strikt genomen, water is een beeld van het woord Gods. Dat lijkt mij de meest fundamentele betekenis, typologische betekenis van water in de Bijbel. Dat klopt namelijk altijd. En daarvan zijn enige toepassingen... afgeleid en een van die toepassingen is leven. Want het woord Gods is geest en leven. Leven dus. Dan heb ik het woord geest ook al genoemd. Met dank aan Johannes natuurlijk. Hè. Mijn woorden zijn geest en leven. Heb ik het woord geest ook al genoemd. Want dat volgt hier. Hè. Daarna in vers 6 eigenlijk al. Maar anders in vers 8 wel. Geest, water... En bloed. En daar staat er bovendien achter. En die drie zijn tot één. Die uitdrukking staat dus toch in de Bijbel. Hè? Die drie zijn tot één. Maar dan in verband met geest, water en bloed. Zodat Johannes gewoon zegt dat het drie begrippen zijn die dezelfde betekenis hebben. De betekenis is die van leven. Geest heeft nog andere betekenis uit een andere, bredere toepassing. Geest staat voor alle onzienlijke dingen, maar daarom ook zeker voor eeuwig leven. Het leven van Christus, zelfs voor de onzienlijke Christus. Of hoe het maar heet, mag de onzienlijke God, heet ook gewoon geest. Maar het is fundamenteel leven, bloed is dat uiteraard ook. En water is het ook, omdat water een beeld is van het woord Gods. En in positieve zin is het dan leven. Prachtig broeder, dank u wel voor de uitdrukking. Het water des levens. Precies. Dat is het, water namelijk leven. Nou ja, het staat in een lied natuurlijk. Hè? Ik geloof niet dat de uitdrukking letterlijk zo in de Bijbel staat. Maar wij kennen hem dus uit lied, water des levens. Uit meerdere liederen, nu ik erover nadenk trouwens. En ook ontleend aan meerdere Bijbelgedeelten. U kent toch die rivier uit dat lied, hè? Die in Ezechiël, maar ook in Openbaring 22 beschreven wordt. Met aan de oever de bomen, het geboomte des levens. Maar het water is water, namelijk leven. Maar strikt genomen, water is een beeld van het woord Gods. Daarom kan het ook dat water of wateren bij gelegenheid, in de omstandigheid waarin het genoemd wordt in de Bijbel, ook een beeld is van de dood. Dat is weliswaar precies het tegenovergestelde. Maar de gedachte is simpelweg dat door het woord Gods de mens... Hetzij veroordeeld wordt, dan heb je dus water en het wordt dood, men verdrinkt erin. Of men wordt door het woord Gods gerechtvaardigd, vrijgesproken, en dan is het dus leven. Daarom zeg ik, water is een beeld van het woord Gods. Water des levens? Oké, okay. Bedankt. Ja, die wist ik ze gauw niet. Maar... Openbaring 22. Dus toch, ja. Goed, water des levens. Mooi zo, bedankt. Die houden we erin. Water, namelijk leven. Of andersom, want wat ik andersom zeg, levend water. Maar het betekent feitelijk hetzelfde. Het levende woord Gods. Als men het verwerpt, ja, dan geen leven. En wordt men door hetzelfde woord Gods uiteraard veroordeeld. van dat het water in de Bijbel bij gelegenheid. Dat hoef ik niet uit te leggen, je komt het vanzelf tegen, is duidelijk, zo zonder meer. Dat bij gelegenheid water ook een beeld is van de dood. In de doop trouwens. Ja, dat betekent onderdompeling, ja, goed. In de doop trouwens is het allebei. Maar de doop is er twee dingen natuurlijk, hè. Men gaat in het water onder en men staat er weer uit op. Het is dus dood en opstanding. Zie? Maar fundamenteel, het is een beeld van het woord Gods. We kennen trouwens nog een paar van die begrippen, maar ze worden hier door Johannes niet genoemd. Eén die zich meteen aan ons opdringt na het noemen van water, geest, bloed, is bijvoorbeeld... Nou, noem nog eens iets, noem nog eens zo'n type... Huh? Ja, ik was nog bij de vloeistoffen, zuster, maar brood is ook niet verkeerd natuurlijk. Nee, inderdaad, het is ook leven. Maar ik, ja precies, ja, ik dacht aan wijn en olie. Net zo goed. Twee vloeistoffen als uitbeelding van dat leven Gods. U weet wel, die olie uit dat kruikje. Het kruikje raakte nooit leeg, weet u nog? En uit het ene kruikje werden al die andere kruiken gevuld. En een kruik, een aardevat, het beeld van de mens. Aardevat wordt gevuld met een schat, lazen wij, of citeer ik er straks uit 2 Korinthe 4. Maar eventueel de aardenkruik wordt gevuld met olie. En alle kruiken die maar in dat huis zijn, worden gevuld met diezelfde olie. Kent het verhaal toch? Dat is gemeentelijke waarheid in het Oude Testament. Hoor je het ook eens van een ander. Die zal niet meer dorsten en zo, hè? Die bedoel je, ja. Maar goed, ga even verder op die kruikjes. Al die kruikjes moesten werden verzameld, zoveel ze maar vinden konden, werden gebracht in het huis. En in het huis werden uit het ene kruikje al die vaten gevuld, weet u nog? Prachtig beeld van de gemeente, toch? Of het kleine vaatjes waren of grote vaatjes. Er zat genoeg in die ene kruik. Die ene kruik is uiteraard een beeld van de Heer Jezus. Daar wie die vrouw is, ga ik niet uitleggen. Dat wordt ingewikkeld. Dus dat doe ik nou niet. Maar u begrijpt het beeld toch? Het leven van Christus komt tot ieder die gelooft. Kom maar in huis en er wordt volgegoten. Zo is dat. In een ander huis waren er trouwens ook vaten. Die werden ook volgegoten. Ze waren leeg. Inmiddels. In elk geval. Ze waren in elk geval leeg. Maar ze werden gevuld met water. Dat was lekker goedkoop, denk ik altijd. En zo is het ook. Want het woord Gods is nogal goedkoop. Toch? Is gratis. Genade Gods. Maar het veranderde in wijn. Dat is nou net het verhaal. Wanneer het ademvat, de mens dus dat water, gevuld wordt met het water, namelijk het woord van God, zal hij blijken te zijn... gevuld met dat leven Gods. Dat is zo moeilijk. Ik heb twee brieven tegelijk in mijn gedachten. De ene zegt, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Dat is water, dus het woord Gods. En de andere zegt, wordt vervuld met de geest. Het leven. Maar dat is wat gebeurt. We nemen dat water in ons op, het blijkt leven te zijn. Wijn. Dus. Nou ja, en zo verder. Wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in de eeuwigheid niet dorsten. Men zal nimmer meer dorsten, zei de Heer, tot één vrouw. Opnieuw, hè? Maar dat was in Samaria. En hij zei ook een keer, alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En wie gelooft gelijkerwijs de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn... Maar het was zijn eigen binnenste vloeien. Een citaat uit Jesaja, feitelijk. Want de Heer zelf is die bron van leven, water. Woord Gods. Water uit de rots. Of hoe het maar heten mag. En in dat geval staat er zelfs, was het Johannes 7? In dat geval staat er zelfs bij, en dit zeide hij van de geest, welke ontvangen zouden degenen die in hem geloven zouden. Want de geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Water en geest. Nou, daar gaat het dus ook over, hier in 1 Johannes 5, vers 6. Deze is er die gekomen is door water en bloed. Het is een verwijzing naar het woord Gods en naar het leven Gods. Deze Jezus, namelijk Jezus de Christus, niet door water, niet door woord alleen, zijn niet alleen maar verhaaltjes, zijn niet alleen maar theorieën. Het is ook niet alleen maar zwarte lettertjes op witte bladzijden, niet maar water, maar door het water en het bloed. Water namelijk leven, eeuwig leven. Als het in het verband van Johannes 3 geweest was, of was het, nee, Johannes 2, dan had het geweest niet alleen door water, maar ook door wijn. En nu is het niet door water alleen, maar door het water en het bloed. Ja, ook, ik wil wel even wat zeggen erover. Er zijn er natuurlijk altijd die zeggen, nou, ik vind het maar ingewikkeld hoor. Water, bloed, geest. En dan zeg ik vervolgens, nou, welke verklaring wil je horen? Bedenk er maar één. Geef me dan eens een makkelijke verklaring. Eén die je niet hoeft uit te leggen, hoef je alleen maar te zeggen. De zus is zo klaar. Die is het toch niet? Dit is toch je reinste symboliek? Dit is toch geen alternatief? En als Johannes zegt, geest, water en een bloed zijn één, leg dat dan maar eens uit aan de scheikundige. Nou, ik bedoelde, laat de scheikundige dat dan maar eens uitleggen. Dat kan hij niet, maar het gaat er niet over scheikunde. Sowieso trouwens niet, want er wordt hier niks gescheiden. Er wordt hier iets samengevoegd, hè? Toch? Dingen die in de natuurlijke wereld verschillend zijn, maar die in een symbolische betekenis eigenlijk hetzelfde aanduiden. Althans, het zijn overlappende begrippen. Want ze duiden alle drie leven aan. En meer in bijzonder, eeuwig leven. Een leven niet van de natuurlijke mens, uiteraard, maar het leven van de Zoon. Dan loop ik vooruit, ben ik al in vers 11 terecht, maar doe ik met opzet om te laten zien dat ik wel degelijk nog in de lijn van dit schriftgedeelte zit. Want daar staat, water en bloed en geest getuigen, ze zijn één en ze getuigen. En vers 11, dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft en ditzelfde leven is in zijn Zoon. Het eeuwige leven dus van de Heer Jezus Christus. Daarvan getuigen water, bloed en geest. Als je dat in wat eenvoudige Nederlands zegt, dan zeg je dus gewoon water en bloed en geest spreken van of zijn typen van het leven van Christus. Nou, van geest kun je niet zeggen dat een type is in dat verband. Je kunt gewoon zeggen die geest, dat is het leven van Christus uiteraard. Maar water en bloed zijn daar typen van. Eigenlijk had ik in verband met vers 5 nog willen verwijzen, moeten verwijzen wellicht, naar die fundamentele uitspraak uit Romeinen hoofdstuk 5. Daar wordt weliswaar niet over overwinning gesproken, maar er wordt een andere term gebruikt. Ook een hele fraaie. Want in Romeinen 5 wordt de natuurlijke mens, de mens van deze oude wereld dus om zo te zeggen, Adam, gesteld tegenover de nieuwe mens, de laatste Adam, of hoe je hem heten mag, Christus. Waarbij dus de gehele natuurlijke mensheid geplaatst wordt tegenover degenen die in Christus zijn. Een nieuwe mensheid, om zo te zeggen. En ik ga de hele zin niet uitleggen, maar het gaat me om de laatste term uit het vers. Romeinen 5, vers 17. Want indien door de misdaad van één Adam de dood geheerst heeft over alle mensen, door die ene, Adam, veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en de gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die ene, namelijk uiteraard niet Adam, maar die andere, Jezus Christus. En de gedachte is dat waar de natuurlijke mens in Adam beheerst werd door de dood, daar wordt de nieuwe mens in Christus Jezus en door die ene beheerst door het leven. Sterker nog, die nieuwe mens heerst in het leven. hetgeen uiteraard impliceert overwinning op de dood, verderfelijkheid, zonde en wet en wat het allemaal maar wezen mag. Want genade heerst en wij zouden, wij die die gave en die genade ontvangen hebben, zegt dit vers, wij zouden in het leven heersen. En de eenvoudige gedachte is daarbij, want dan moet ik het toch iets vereenvoudigd zeggen, de eenvoudige gedachte is dat het leven niet over ons heerst en dus heerst het ook niet over ons, als u begrijpt wat ik bedoel, maar integendeel, wij heersen in het leven. Want wat er ook allemaal voorbij gaat en wat ons ook allemaal ontvalt, in Christus zijn wij en in Christus zijn wij meer dan overwinnaars. En in Adam ben je dat natuurlijk nooit. Maar goed, dat gezegd hebben we een keer, gaan we terug naar waar we inmiddels al terecht waren gekomen. 1 Johannes 5, vers 6. Jezus, de Zoon van God, deze is het die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus, de Messias, niet door het water alleen, maar door water en bloed. Water dus primair als uitbeelding van het woord Gods. Maar het is niet alleen woord waardoor hij gekomen is of waardoor hij de Christus werd. Hoewel je best zo kunt zeggen, door het woord Gods werd hij de Christus. Kan niet missen, want hij werd het door degene die tot hem zei, daar heb je dus het woord, degene die tot hem zei, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd met dank aan Psalm 2 en Handelingen 13 en zo verder. Dus toch woord. Maar Johannes zegt, ja, het is niet alleen woord, het is bloed. En dat zegt het Nieuwe Testament ook over de Heer Jezus Christus. Hij is dat geworden, hoge priester van het Nieuwe Verbond en dus Christus, dan wel Zoon van God, of hoe het mij heten mag, naar de kracht des onvergankelijke levens, Hebreeën 7. Of gewoon krachtens, maar dat is hetzelfde, krachtens onvergankelijk leven. Bloed dus. En sindsdien spreekt de Bijbel over dat bloed en dus het leven van Christus. Daar is kracht, want onze broeder is begonnen met citeren uit de bundel van Johannes de Heer. Goed, uit onze bekende zangbundel, daar is kracht. Het komt trouwens uit Engels, ik weet niet van wie, ik meen dat hij van Sankey is. En anders komt hij uit de Leger des Heilskringen. Maar daar wil ik afwezen. Daar is kracht in het bloed van het lam. Voor een buitenstaander moet het toch een vreemde zin zijn. Maar ja, het is ook overdrachtelijk bedoeld uiteraard. Het betekent uiteraard niet, daar is kracht in de dood van het lam. Of er is kracht in de dood van de Heer Jezus. Maar het betekent uiteraard, er is kracht in zijn leven. In hem die leeft tot in alle eeuwigheid. In hem die de dood heeft overwonnen. Toen vroeg ik het nog even na in Efeze en daar zeiden ze, het is de werking der sterkte zijner kracht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt. Efeze 1. En dat is het natuurlijk. Die kracht is dat opstandingskracht van Christus. Nou goed, terug naar 1 Johannes 5, vers 6. Die gekomen is door water en bloed, Jezus de Christus. Niet door het water, en dus woord alleen, maar door water en bloed. Eeuwig leven namelijk. De aardigheid daarvan is dat dat natuurlijk in Johannes hoofdstuk 19 op fraaie wijze wordt uitgebeeld. Begrijp je me goed? Ik zei dat het beeld fraai is, niet de gebeurtenis zelf, want dat was zo fraai niet. Johannes 19... Waar staat in vers 30 dat de Heer Jezus zei, het is volbracht, nadat hij de edik zure wijn, niet wijn, zure wijn, azijn, weet het ook wel, maar vooruit, genomen had, zei hij, het is volbracht. En het hoofdbuigende gaf de geest. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het vrijdag was. Terwijl het de voorbereiding was. Gewoon vrijdag bij ons heet dat, de dag voor de Sabbat. Zij baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. De kruisknechten dan kwamen en braken wel de benen des eersten en des anderen die met hem gekruist was, maar komende tot Jezus als zij zagen dat hij nu, en u weet wat ik ben nu altijd zeggen, inmiddels betekent het, dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet, maar een der kruisknechten doorstak zijn zijde met een speer en terstond kwam er bloed en water uit. Ja, ik weet niet op wiens tenen ik nu weer ga staan, maar er is in het algemeen een verklaring in omloop die zegt dat er bloed en water uitkwam, dat betekent dat hij inmiddels al was overleden. En dat het bewijs was van zijn dood. Dan zeg ik ja, ook als hij niet was overleden, zou hij door die steek in zijn zijde, als je het mij vraagt, gewoon in zijn hart, hier van onderuit zo, in het hart, komt bloed en water uit, zou hij daardoor sowieso wel zijn overleden. Bovendien hoeft dat helemaal niet bewezen te worden, want ze zagen al dat hij overleden was. Als zij zagen dat hij nu gestorven was, met andere woorden, ik vind het best een aardige, en het is ongetwijfeld ook goed bedoeld, die verklaring van het bewijs dat hij overleden was. Maar ik vind hem nogal overbodig en daarom vind ik het geen goede verklaring. Ik ken een andere, zoals altijd. De verklaring is een symbolische. Bloed en water. Waar staan water en bloed voor? Wat betekent het? Symboliek, wat betekent het? Ja, het gebeurde letterlijk, maar wat betekent het? En dat betekent dat er leven voortkomt uit degene die al dood was. Dat staat er ook. Ze zagen dat hij al gestorven was. En wat komt eruit voort? Symbolisch leven. Vergezocht, ik zal hem nog verder zoeken. Dan heb ik een mooie vraag voor u. Benadering zin 2. Spijzen ging uit van de eter en zoetigheid ging uit van de sterke. Voor de cryptologen onder ons. Nee, dat betekent wat anders. Nou goed. Nou, wat betekent dat? Dat er leven uitging uit degene die al overleden was. Toch of niet? Kennen jullie de Bijbel of niet? Ik heb het over die leeuw. Die dode leeuw uit de geschiedenis van Simson. In tweede instantie vond men in de overblijfselen van de leeuw honing. En waar is honing in beeld van? In de Bijbel, gewoon overal altijd, waar is honing in beeld van? Vooruit, ja, oké, van het woord. Ja, goed, er kan altijd meer van gezegd worden. Is een beeld van de vrucht van het woord, wat het woord voortbrengt. U weet, even snel hè, woord is dabar in het Hebreeuws. Maar dabar in het Hebreeuws is ook een bij. En als er een vrouwtjesbij is, dan wordt het dus Deborah. Deborah, hè? Dabar. En de gedachte is dus, wat die bijen voortbrengen, is honing. En dus wat dabar voortbrengt, is honing. Wat het woord voortbrengt, wordt dus uitgebeeld door honing. Dat is moeilijk, zo. Het is een beeld van wijsheid. Ik kan het niet missen, want voor de zekerheid heb ik het nagevraagd aan die andere abt die in de Bijbel voorkomt. Salom. Die had wat langer haar dan ik, ja. Meer ook bovendien. Maar vooruit, Absalom. Wat was het niet Absalom? Nee, die bedoel ik niet. Ik bedoel Jonathan. Jonathan. Die at van de honing vond hij onderweg. En wat gebeurt er? Zijn ogen werden verlicht, staat er. En wat dat betekent, is dat hij inzicht kreeg. Verlichte ogen des verstands of des harten, weet u wel uit Efeze. Dat wil zeggen dat men wijsheid de dingen begrijpt. Dat is het resultaat van het woord Gods. En daar gaat het maar om. En dus, als men nou, of men nou honing haalt uit of vindt in de overblijfselen, het corpus, het lijk van de leeuw, of er komt water en bloed uit het lichaam van de Heer Jezus nadat hij was overleden, de leeuw uit de stam van Juda. En dat is gewoon een beeld van, het is allemaal een beeld van Christus, toch? Het is hetzelfde. En dus water en bloed. En Johannes beschrijft het in Johannes 19. Even verder lezen, voor de aardigheid. Johannes 19, vers 34. Een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer en terstond kwam er bloed en water uit. Terstond is ook een leuk, hè? U weet toch waar het woord terstond nog meer voorkomt? Daar denkt u zo gauw niet aan, maar ik wel. Toen de Heer gedoopt werd, daar staat er meteen. En Jezus terstond opgeklommen zijn uit het water. Want het woord terstond wordt in de schrift nogal eens gebruikt in verband met de opstanding uit de opstanding van Christus. Zo van, hij stierf en hij stond op. Niet pas op de jongste dag, niet na zoveel tijd, maar terstond. Nou, het was op de derde dag, maar dan toch wel meteen, zal ik maar zeggen. En bovendien morgens vroeg. Terstond, dat is het idee. En hier ook terstond kwam er bloed en water uit. Meteen, de Heer stierf, maar het leidde meteen tot eeuwig leven. En dan meteen vers 35, en die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En ik weet niet of u het merkt, maar daarmee ben je gewoon in 1 Johannes 1 vers 1. Hetgeen wij gezien hebben, hetgeen wij gehoord hebben, aanschouwd hebben, getast hebben, dat verkondigen wij u. Daarvan zijn wij getuigen. En hier zegt Johannes, ik heb bloed en water gezien en ik heb ervan gesproken. Die uitdrukking en die het gezien heeft, daar is men het algemeen wel over eens. Dat is Johannes zelf dus die dit schrijft. De gedachte is dat hij dit heeft zien gebeuren. En vandaar dat beeld dat hij dan ook meteen gebruikt in de eerste Johannesbrief hoofdstuk 5 waar we vandaan komen. Water en bloed. Maar hier zegt Johannes, die het gezien heeft, die heeft het getuigd en zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij zegt hetgeen waar is, opdat ook gij geloven moogt. En dan sla ik meteen terug naar 1 Johannes 5 vers 6. Deze is gekomen door water en bloed, Jezus de Christus, niet door het water alleen, maar door het water en bloed. En de geest is het die getuigt dat de geest de waarheid is, want drie zijn er die getuigen. Vers 9, indien wij de getuigenis der mensen aannemen, getuigenis van God is meerder, enzovoorts. Het gaat over precies dezelfde dingen, je vindt dezelfde woorden terug. Het gaat over de opstanding van Christus, de kracht van water en bloed, om zo te zeggen, zoals beschreven in Johannes 19. Maar het is de inhoud van prediking van Johannes. En daarmee, dat is het evangelie. Dat is het evangelie. Dat namelijk 1 Korinthe 15, de Heer Jezus gestorven is naar de schriften. Maar dat hij ten derde dag is opgewekt naar de schriften en zo verder. En daar ging het hele hoofdstuk vervolgens over. 1 Korinthe 15. Hoe dat ook zij. Hij kwam niet door water alleen, niet maar woord, maar inderdaad water en bloed. Leven, woord en leven. En in een andere plaats heet dat geest en leven. En dan de rest van vers 6. En de geest is het die getuigt. En dan staat er dat de geest de waarheid is. Als ik het mocht vertalen. En waarom zou ik dat eigenlijk niet mogen? Ik zou niet weten wie het verbiedt. Als ik het, hè? Wie verbiedt dat dan? Nee, goed, als ik het moest vertalen, zou ik vertalen, de geest is het die getuigt, omdat de geest de waarheid is. Niet dat de geest de waarheid is, maar omdat de geest de waarheid is. Dat is feitelijk het idee. De geest is namelijk de geest der waarheid. Je kent toch die uitdrukkingen, of moeten we weer naar de nacht waarin de Heer Jezus verraden werd? We blijven naar Johannes terugbladeren. In dit geval naar hoofdstuk 14. 13 waren we al, 16 waren we al. En nu wordt het Johannes 14. Ja, moet ik even zoeken. Ook zit het verkeerde hoofdstuk. Johannes 14, waar de Heer spreekt in elk geval over die geest die zijn discipelen zouden ontvangen. staat in vers 15, en dat sluit ook compleet aan bij 1 Johannes 5, vers 3. Daar staat, indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. Nou, daar hadden we het eigenlijk over. En dan, en ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Daar hadden we het eigenlijk ook al over. Over iemand die bij ons blijft. En dan, namelijk de geest der waarheid. Populair altijd aangeduid als de Heilige Geest. Maar hij heet hier echt voor de gelegenheid geest der waarheid. Welke de wereld niet kan ontvangen, maar wie hem ontvangt, overwint daardoor de wereld. Nee, dat staat er niet. Dat bedenk ik zelf ter plekke. Toch of niet? Maar dat is waarover we lazen in 1 Johannes 5. De wereld kan die geest der waarheid niet ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Dat is per slot geest. Maar gij kent hem, want hij woont, blijven, verblijven, blijven, wonen. Normale woord voor wonen. Want hij woont bij u, kortom, hij zal in u zijn. Die geest der waarheid. En daarna sla ik een bladzijde om. En dan gaat het nog steeds over hetzelfde. De haat der wereld, heb ik vanavond ook al genoemd. Maar ik ga, dat is hoofdstuk 16 vanaf vers 8, of 15 vanaf vers 18. Maar ik wilde naar 16. En in het bijzonder nu vers 13. Johannes 16 vers 13, maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in al, dat wil zeggen heel, de waarheid leiden. Dat is het werk van de geest. Hij zal u in heel de waarheid leiden. Niet alle waarheden, dat kan trouwens niet, want waarheid is per definitie eigenlijk maar één. Toch? En dus hij zal u in heel de waarheid leiden, dat staat er ook feitelijk. En dat is de verklaring van de term. Hoezo geest der waarheid? Wel, hij zal u in heel de waarheid leiden. Als het dan de geest is, waardoor heel het woord Gods, ik bedoel de Oud-Testamentische schriften, is voortgebracht, u weet wel, wel heeft de Heilige Geest gesproken door de mond van Jesaja enzovoorts, hè? Al de schrift is ingegeven door Gods geest. In de vertaling van 2 Timotheüs 3 vers 16 staat het niet, maar in de grondtekst wel. Alle schrift is theopneustos, dat wil zeggen van de geest van God, ingegeven. Dan is het dus zo dat alle waarheid, kortom dat de waarheid zoals die tot ons komt sowieso door die geest. En daarna, meer in het bijzonder wordt hier gezegd, dat wij als kinderen Gods, wij wedergeboren mensen, die geest, dat leven, die geest hebben ontvangen, opdat die geest ons van binnenuit, in heel de schrift, in heel de waarheid dus, zou leiden. En dat is het tegenwoordige werk van de geest aan ons en in ons. En omdat dus de geest Gods degene is die ons die waarheid bekend maakt, zowel door de schriften als ook door ons in die schriften in die waarheid te leiden, kun je net zo goed in de stijl van Johannes zeggen, de geest is de waarheid. Of andersom, de waarheid is de geest. Op dezelfde wijze als Johannes kan zeggen, het woord is Christus, het woord is de Zoon, kan hij zeggen, de waarheid is de geest. Daarna kun je de uitdrukkingen nog klutsen, ook nog. Want je kunt ook zeggen, het woord is de geest, toch? En de waarheid is Christus, allebei bij de Bijbels verantwoord. Het is toch twee keer hetzelfde. Toch of niet? Nou goed, dus de geest is de waarheid. En dan ga ik terug naar 1 Johannes 5. En de geest is het, vers 6, laatste stukje. En de geest is het die getuigt, omdat de geest de waarheid is. Van oudsher al. Waarheid werd altijd bewerkstelligd, dat wil zeggen geopenbaard, via de geest. En dus de geest getuigt. Dat is ook nu nog steeds zo. Ja, ik ga er niet elke keer op in. En ik was nou vanavond ook niet van plan. Maar een heel klein beetje dan. Ik zeg heel vaak, en met opzet gebruik ik mijn vaste clichés. Ik zeg heel vaak, met de waarheid is het zo gelegen dat als een mens werkelijk waarheid zoekt en hij hoort hem, dan weet hij ook meteen dat het de waarheid is. Ik zeg altijd, een mens herkent de waarheid meteen als die voorbij komt. Nou ja, tenzij hij die waarheid sowieso niet blieft. Sowieso geen waarheid blieft. En liever zijn eigen theorieën voor waar houdt of zoiets. Hè? Iedereen zijn eigen waarheid, dat is de populaire variant tegenwoordig. Ik begrijp zulke uitdrukkingen absoluut niet. Want ik vind het een schromelijk onbegrip van wat waarheid eigenlijk is. Maar vooruit. Maar als men waarheid zoekt, dan zal men die waarheid herkennen op het moment dat men hem hoort of tegenkomt. Of wat hem wezen mag. Daarmee heeft de mens de verantwoordelijkheid om die waarheid ook inderdaad te aanvaarden. Doet hij dat niet, dan wordt hij verhard en verblind, doof of hoe het in de Bijbel maar heten mag. En dan verliest hij ook het vermogen om waarheid zo zonder meer te herkennen. Maar de gedachte is daarom dat weliswaar enerzijds dat woord Gods, de waarheid, gepredikt zal worden. Het heet trouwens het evangelie, het woord der waarheid, namelijk het evangelie uwer zaligheid in Efeze 1. Het zal gepredikt worden, maar dat is de ene kant van het verhaal. Maar degene die het hoort, wel in degene die het hoort, werkt die geest der waarheid. En daarna is de verantwoordelijkheid van de hoorder om de waarheid ook inderdaad te aanvaarden. Maar dat is een persoonlijke keuze. Waar gaat het altijd maar om? Dat moet een mens echt zelf doen. Maar dat die waarheid tot ons komt, dat is inderdaad Gods werk. Enerzijds door het geschreven woord, de Bijbel als zodanig. Anderzijds door het werk van de Geest Gods. En zeker geldt dat in de gelovigen. En daarom heeft gewoon de Geest de waarheid. Bovendien, wij geloven toch eigenlijk dat degene die het woord prediken ook door de Geest geleid zouden moeten worden. Ik zeg het wel terughoudend nu, hè. Maar het hoort dus eigenlijk wel zo. In ieder geval moeten die ook geleid worden door de schrift. Dat toch op zijn minst. Dus hoe dan ook, gaat het altijd over de Geest. Nou goed, dus kun je zeggen, de Geest is het die de waarheid openbaart, de Geest is het die in al de waarheid leidt. Natuurlijk, het is trouwens de Geest die ons ook leidt tot onze aanstelling tot zonen, want zo heet het in Romeinen 8. En dus kun je gerust zeggen, de Geest is de waarheid. En dus de Geest is het die getuigt. En die kleine lettertjes in de voetnoot, voor deze avond dan. Nou ja, eigenlijk is die Geest dus gewoon ook Christus, maar vooruit. Daar hebben we het een andere keer weer eens over. Want drie zijn er die getuigen. Volgende vers. Vers 7. Heb je pen bij de hand? Potlood mag ook. He? Voor degenen die echt niet in de Bijbel willen schrijven, ja, dan heb je een probleem. Want ik lees hem u voor. Want drie zijn er die getuigen. Voor de veiligheid, haakje openen. Drie zijn er die getuigen, haakje openen. In de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest, en drie zijn één en drie zijn er die getuigen op de aarde. Haakje sluiten. Maar nou zit ik al in vers 8. En wat u nou tussen haakjes hebt staan, dan moet u gewoon doorstrepen. Gewoon fors doorstrepen. Om de eenvoudige reden dat iedereen die er zich ooit mee bemoeid heeft, van mening is dat het er niet hoort te staan. Al zijn er natuurlijk die zeggen, maar ik laat het toch staan. Omdat men er theologisch dan wel andere belangen bij heeft. Als u begrijpt wat ik bedoel. Maar staat er niet. Voor de statistiek, voor de statistici onder u. In de handschriften van voor de 15e eeuw komt de uitdrukking dus ook inderdaad helemaal niet voor. Met andere woorden, die uitdrukking die dan tussen haakjes staat, in de hemel, de Vader, het Woord, de Heilige Geest, en drie is in één en drie is in een getuige op de aarde. Die hele zin is er dus pas vanaf de 15e eeuw ingebracht. En daarom laten we het gewoon weer weg, want het is gegarandeerd niet origineel. Daar bestaat eigenlijk ook geen verschil van mening over. In ieder geval niet onder degenen die zich op kritische wijze hebben beziggehouden met de handschriften van de Bijbel in het algemeen en van deze brief in het bijzonder. Dat niettemin ook in bijvoorbeeld de nieuwe vertaling die van het NBG van 1951, dus zo nieuw is die niet meer, dat niettemin daar de uitdrukking gewoon is blijven staan, ja, dat komt omdat men hem niet weg durft te doen. Want ja, men heeft maar één... Hoe zeg ik zoiets nou netjes? Ik wilde zeggen, eigenlijk... Men heeft eigenlijk al helemaal geen teksten waarin gesproken wordt in de Bijbel over een drie-ene God. En deze zou een leuke geweest zijn dan. En het wordt heel vervelend als je er daarna, als we hem er nou eerst uithalen, want dan zijn we die ook nog kwijt. Dan blijft alleen nog maar over die ene tekst van heilig, heilig, heilig is de Heere. Met als conclusie dat er driemaal heilig staat, betekent dat we een drie-enig God hebben. Dat is het belangrijkste Bijbelse argument wat dan nog overblijft. Hebben jullie? Ik spot nergens mee, ik zeg gewoon hoe het zit. Dat is zelfs zo sterk dat argument zelfs nog in een bekend lied gebruikt wordt. Heilig, 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 Heere God, almachtig, enzovoorts. Ja, het hele lied zegt precies hetzelfde. Driemaal heilig, omdat het drie ene God is. Ik moet u teleurstellen. In de eerste plaats vind ik het een zeer kinderachtige conclusie. Bijzonder naïef. Driemaal heilig. Heilig, heilig, heilig is de Heer. Ik wil zeggen dat er drie zijn. Als wij roepen, leven de koningin drie keer, wil toch ook niet zeggen dat we een drie enige koningin hebben? Dat gelooft toch niemand? Ik bedoel, dat... Ja, hiep, hiep, hiep. Hoera, omdat er iemand jarig is. Maar één keer hoor, niet drie keer. Nou goed, of moet een drieling zijn natuurlijk, ja. Goed, ik wil er niet mee spotten, maar het is echt waar. Ik ben in de tijd verbijsterd geweest toen ik een keer, dat is al lang geleden, dacht, nou ga ik eens systematisch al die argumenten opzoeken, want ik kom het in de Bijbel niet tegen. Wat hebben ze er nou eigenlijk voor argumenten voor zo'n leer? Nou, dit. Dit vers uit 1 Johannes 5, vers 7. De Vader, het Woord en de Heilige Geest. En voor Woord kunnen we dan invullen de Zoon, zoals het dikwijls gedaan wordt meteen. Dus dan krijg je de Vader en de Zoon, die immers het Woord is, en de Heilige Geest. Maar dat is dan ongeveer je enige tekst ook. Nou ja, er wordt een naast gelegd, namelijk hen dopende in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar dat is nogal een zwak argument, want waarom is het dan niet hen dopende in de namen van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest? Dus dat is heel sterk. Men weet dat ook en dus blijft alleen over de tekst uit Jesaja: heilig, heilig, heilig is de Heer. Omdat het drie keer heilig staat. Dat is wel erg zwak, bovendien heel inconsequent, want dezelfde tekst uit Jesaja wordt in Openbaring 4 aangehaald. In dat visioen van Openbaring 4, het kwam trouwens uit een visioen, uit Jesaja, maar vooruit. En dat, een gelijksoortig visioen in Jesaja 4. Heilig, heilig, heilig is de Heere. En dan gaat het echt alleen maar over de Heer Jezus overigens, het Lam. Lees het maar na. Dat is niet de Vader, ook niet de Geest, maar de Zoon, maar vooruit. Maar bovendien staat er heilig, heilig, heilig is de Heere, die is en die was en die komen zal. Als je een reden wil hebben waarom het drie keer heilig staat, is het die is en die was en die komen zal. Toch? Nog afgezien van dat dit soort toevoegingen als heilig of leven, dan wel hiep, sorry, dat die gewoonlijk altijd drie keer gaan. Niet vier keer, niet twee keer, maar drie keer. Dat hoort zo. In alle talen, ja.
Volgens mij wordt wel gewezen dat het God en Jezus en de Heilige Geest eens zijn.
Ja.
Gewoon niet echt in een tekst, maar gewoon als je Jezus zegt, dat je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien.
Tuurlijk.
En met de Heilige Geest ook gaan
sturen. Ja. Juist. Kijk, je vindt in de Bijbel maar één God. Bovendien, wat is dat toch voor een raar verhaal over die drie, terwijl het christendom beschouwd wordt officieel als monotheïstisch. Wie begrijpt zoiets? Niemand. En als je de vraag stelt hoe dat dan zit, dan zegt men, nee, dat is ook niet te begrijpen, dat is een verborgenheid. Waarbij een andere term uit de Bijbel uit zijn verband wordt gerukt. Het is niet verborgenheid, het is niet een geheimnis, het is namelijk niet waar. We hebben maar één God. Nee, één God. Als je per se wil, maar dan noem ik er meteen 9 hoor. In plaats van 3 of zo. Ik noem maar wat. Want dan kan ik nog wel even door ook. Natuurlijk is dat zo. Maar kijk, ik kan het niet elke keer uitleggen natuurlijk. Dat zeg ik als excuus. Naar zowel jou als de rest van de mensen hier. Ik kan het niet elke keer uitleggen. Maar het is toch niet zo moeilijk te bedenken dat wij van doen hebben met een God die per definitie onzienlijk is, die niet gezien kan worden, zoals meerdere malen in de Bijbel staat, die om die reden zich uitdrukt in een zichtbare gestalte. Heb je er dan 2? Of 1? Bovendien, wat is eigenlijk het verschil met de mens? Het wezen van de mens kan ook niet gezien worden. Maar de mens drukt zich uit in een zichtbare gestalte. Wij noemen dat één lichaam. Nou, zo is de Heer Jezus Christus, de Messias, Jehovah in oud-testamentische tijd, hetzelfde, de belichaming van de onzienlijke God.